Welkom luisteraars bij het programma Gast van de Week op Gouwestad Radio. Gast vandaag is Ronald van Assenen. Het gesprek gaat over een bijzondere wending in zijn leven, namelijk de overgang van een overspannen ICT'er via een crisis en een therapie naar zijn huidige beroep van schrijver. Overigens in combinatie met zijn werk als huisman. Het interview is onderverdeeld in drie thema's. A. De periode tot de crisis op zijn 40ste. B. De crisis en de therapie. En C. De huidige situatie. Ronald's eerste boek is getiteld 40 dagen, 40 angsten. En bevat min of meer een weergave van de door hem gevolgde schematherapie. Het interview wordt geopend met de vraag waar hij geboren is.
Ik ben geboren in Delft. En over mijn jeugd, die is niet heel erg positief geweest.
Lag niet aan Delft.
Dat lag niet aan Delft, zeker niet. Nee, dat heeft te maken met gebeurtenissen eigenlijk die al op de, in eerste instantie op de peuterspeelzaal hebben afgespeeld. Dat heb ik me toen destijds uiteraard niet gerealiseerd, maar pas later in de therapie en zo heb ik dat allemaal natuurlijk verder boven tafel.
Noem eens wat zich daar afspeelde.
Nou, wat daar gebeurde was eigenlijk de basis wat gelegd is voor de hele persoonlijkheidsstoornis.
En wat deden die andere kinderen?
Nou, het ging er in eerste instantie om, op een gegeven moment ik zat te spelen, toen werd er een ruit ingegooid en... Daar ging ik helemaal van door het lint. Dus het peuterspeelzaalleidster heeft mijn moeder gebeld om me op te komen
halen. Je schrok enorm? Je was soort van in shock?
Ja, zo kan je het noemen. Maar die gebeurtenis zelf was eigenlijk nog niet het ergste. Het kwam erop neer dat de leidster van de peuterspeelzaal zei dat de deur was opengewaaid en dat daardoor de ruit kapot was gegaan. Maar goed, dat is iets anders wat ik natuurlijk op dat moment beleefde. En dat was eigenlijk een soort... eerste contact met het feit dat ik dacht van hey, mensen zijn niet te vertrouwen, want mensen zeggen wat anders.
Ze verdraaien het.
En dat was voor mij eigenlijk een soort start zijn om niet meer naar die peuterspeelzaal te durven. Mijn moeder heeft het wel nog geprobeerd een aantal maanden lang.
Heb je tegen je moeder gezegd wat er gebeurd was?
Ja. Ja, klopt.
Wat zei ze ervan?
Die wist natuurlijk de versie ook van de leidster. Dus ja, die was er zelf niet bij geweest, dus die moest er ergens van uitgaan natuurlijk. Maar die paar maanden dat ze nog geprobeerd heeft om mij naar de peuterspeelzaal te krijgen, ja, dat was dramatisch voor mij. Ja. Zolang ik mijn moeder zag, ging het goed, maar zo gauw ze wegging, ging ik weer helemaal door het lint. Dus dat, op een gegeven moment is ze daar maar mee gestopt. Maar dat gebeurde ook op de kleuterschool. Ook weer een aantal maanden voordat ik echt naar de kleuterschool durfde. En op de lagere school vertaalde zich op een gegeven moment dat erin dat kinderen doorhadden van hey, die jongen die is anders als de rest, die gedraagt zich anders als de rest, dus die kunnen we eens even lekker gaan pesten.
Ja, zo werkt het. Hè?
Ja, en dat is dus wat er heel veel op de lagere school en op de middelbare school eigenlijk gebeurt.
Was je de enige die gepest werd?
Nee, er waren er wel meer inderdaad die gepest werden.
Heb je zelf ook gepest?
Nee, want ik was een heel gewillig slachtoffer. Het gebeurde ook vaak dat er dingen gebeurden in de klas waarvan ik de schuld kreeg. En ik durfde ook niet voor mezelf op te komen. Dus dat was voor de anderen nog meer
mooi
natuurlijk.
Mooi mikpunt.
Zo van, hey, daar kunnen we van alles mee doen met die jongen. En zo is eigenlijk het hele wantrouwen van mij richting andere mensen ontstaan. En gewoon een complete angst eigenlijk voor de hele buitenwereld. Ja. En natuurlijk ook een heel erg minderwaardigheidsgevoel bij mezelf. Van ik ben niks waard. En dat is eigenlijk zo mijn hele jeugd doorgegaan. Daar kwam bijvoorbeeld ook nog bij, toen ik 7 was, is mijn broertje geboren. Toen heeft mijn moeder een zware postnatale depressie gehad. Die is er een tijd voor opgenomen geweest. Dus ik had er ook nog zoiets bij van, ze hebben het heel zwaar. Ja. Ik moet hun niet
moet
belasten
maar niet over praten.
Of verder ermee en dat soort dingen. En op een gegeven moment is de omslag op de MTS gekomen. Toen ontdekte ik van, hey, als ik heel hard mijn best doe en goede cijfers haal, dan vinden anderen me aardig en dat werkte ook.
Ja, en bovendien zat je in een andere setting, hè?
Het was een hele andere setting inderdaad, want dat was natuurlijk het punt, er waren ook een aantal leerlingen van de lagere school meegegaan naar de middelbare school. Ik had gehoopt daar een nieuwe start te kunnen maken, maar dat lukte dus niet.
En welke type school was dat?
Dat was HAVO heb ik gedaan, ja. In Delft.
En toen ben je naar de MTS gegaan?
Ja, MTS gegaan in Den Haag. Dat waren hele andere kinderen, ook hele gemotiveerde kinderen natuurlijk. Want ja, ze wilden allemaal die opleiding doen. Technische computerkunde was dat. En daar ontdekte ik dus van, hey, als ik heel erg mijn best doe en dan vinden anderen me aardig. En daar is eigenlijk ook het hele perfectionisme geboren. Wat ik de rest van mijn leven ook constant heb gehouden. Enerzijds omdat ik gewoon de beste wou zijn, want dan werd ik aardig gevonden. Maar anderzijds zat natuurlijk ook constant een soort verlatingsangst zat erachter.
Is het nou allemaal terug te leiden tot die negatieve ervaring in je eerste jaren? Kan er ook iets genetisch zijn? Hoe zit dat?
Nou kijk, iemands persoonlijkheid die wordt eigenlijk gevormd vanaf de geboorte tot een jaar of 18. Alles wat je leert in die tijd. Hij is eigenlijk opgebouwd uit drie facetten, je persoonlijkheid. Enerzijds wordt hij genetisch bepaald. Hij wordt bepaald door de cultuur waar je in opgroeit. Iemand die in West-Europa opgroeit, die zal heel anders zich ontwikkelen dan iemand die bijvoorbeeld in Afrika opgroeit. Dat is vrij normaal. En dan wordt bepaald door alles wat je meemaakt. Eigenlijk vanaf je geboorte tot je 18e. Nou, in mijn geval is het zo, hij zal voor een deel, ik denk ongeveer 30%, bepaald zijn door genetisch. Omdat ik uit een familie kom waar ook meer psychische problemen spelen en gespeeld hebben. Dus daar krijg je automatisch natuurlijk iets van mee. Maar het grootste deel is gewoon bepaald door ja, eigenlijk alles wat er in mijn jeugd en in mijn kinderjaren gebeurd is. En dat, dat vormt je.
Maar het onvermogen om daar je mannetje in te staan, hè, dat zal ook al terug te koppelen zijn naar die genetische bepaling.
Dat zal daar ook ongetwijfeld mee te maken hebben. Was die genetische bepaling er misschien niet geweest, dan had ik misschien meer voor mezelf op kunnen komen. Dat kan. Dat zou inderdaad kunnen. Maar goed, dat is allemaal
ja, dus terugkijken.
Gepraat natuurlijk.
Maar het lijkt me dat als je er nu zo over praat, dat wel. Dat had je misschien nooit gedacht toen je kind was, dat je er ooit zo over zou kunnen praten.
Nee. Als kind zijn er natuurlijk helemaal niet. Want ik leidde in feite een heel teruggetrokken leven.
En je leed ook.
Ja. Ja, het was eigenlijk tot mijn 40ste, zeg maar, was het constant eigenlijk een leven met angst. Angst voor de buitenwereld, eigenlijk ja, angst voor andere personen, nieuwe gebeurtenissen.
Overleven.
Overleven was het. Maar dat is in feite wat iedereen natuurlijk ontwikkelt. Iedereen ontwikkelt een overlevingsstrategie. En dat is helemaal niet erg, dat is logisch. Alleen iemand die een persoonlijkheidsstoornis heeft, ja, daar is die overlevingsstrategie is op een verkeerde manier opgebouwd.
Ja, het moet een keer fout gaan.
Dat moet een keer fout gaan, ja.
Jij hebt ook muziek meegenomen. Ja, zullen we eens luisteren naar het eerste nummer?
Ja, dat is goed.
Wat is dat?
Het eerste nummer is een nummer van de Kelly Family. En dat heet Who Come With Me. Met als ondertitel David Song. Dat is afkomstig van het album Songs of the World uit 1979.
En waarom heb je deze geselecteerd?
Nou, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. Deze muziek is ooit gebruikt bij een jeugdserie in de jaren 70. Die heb ik toen gezien.
Hoe heette die?
Dat weet ik dus niet. Ja, volgens mij The Kidnapping of zo heet die.
Als luisteraars het weten, kunnen ze bellen.
Ja, dat melodietje, dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten. De instrumentale versie dan, want die werd bij die serie gebruikt. En ik wist eigenlijk nooit waar die van was. Tot een paar jaar geleden kwam ik dit nummer ineens tegen. En toen wist ik, hey, dat was hem.
Oké, we gaan luisteren. Ja, dat is echt een mooi nummer, hè?
Ja, dat klopt.
Zeker. Zoals kijken naar je beroepskeuze. Welk beroep heb jij gekozen? Heb je de MTS helemaal afgemaakt? Hoe is het gegaan?
Ja, ik heb de MTS helemaal afgemaakt. Wat ik al zei, technische computerkunde was dat. En ja, eigenlijk tijdens de MTS is het al een keer helemaal misgegaan. Toen liep ik stage en toen speelden al die angsten zo op. Ik kwam ook omdat ik liep stage als systeembeheerder bij een school. En een van de andere systeembeheerders werd ziek. Dus ik dacht van, nou, ik moet zijn werk overnemen. Dat kwam automatisch
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Van ook weer van, dat moet ik doen. Ja. Want anders dan vinden
dat
ze
me verwacht
niet aardig.
Men van mij.
Ja, dat was gewoon een automatisme voor mij. Dus, maar goed, toen heb ik zoveel gewerkt, bijna dag en nacht gewerkt. Dat ik overspannen thuis ben komen te zitten.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 1,22 ongeveer. Dus al vrij vroeg eigenlijk. En de MTS heb ik verder wel afgemaakt. En toen ben ik in de automatisering terechtgekomen. Maar ja, daar speelde eigenlijk constant ook hetzelfde verhaal. Ja, op je tenen moeten lopen. Enerzijds omdat je voor jezelf gewoon altijd perfect moet proberen te zijn. Dus ook het werk wat je doet moet perfect zijn. Ook weer de angst die erachter zit van, als het niet perfect is, ja, wat zullen de collega's dan er wel niet van denken?
Je had dus wel één voordeel. Je had altijd goede beoordelingen, denk ik.
Ja, ik had goede beoordelingen. Alleen die speelden ook weer tegen mij. Omdat ik zo argwanend was naar iedereen. Van op het moment dat iemand zei dat ik iets goed had gedaan, dat kon in mijn beleving niet. Want het was voor mij nooit goed genoeg. Dus op het moment dat iemand zei van, joh, dit of dat rapport of wat dan ook heb je goed geschreven, dan zat bij mij meteen de gedachte erachter, dat zegt hij nu wel, maar dat meent hij niet. Hij wil iets van mij, of hij bedoelt juist het tegenovergestelde. Dus ik moet nog meer mijn best gaan doen.
En had je, zeg maar, in je sociale omgang met bekenden, speelde dit soort mechanismen daar ook een rol?
Nou ja, mijn sociale omgang was vrij beperkt wat dat betreft. Kijk, familie is voor mij nooit een probleem geweest. De wereld bestond voor mij eigenlijk uit familie en niet familie. Familie, dat was betrouwbaar. Echt onvoorwaardelijk vertrouwen.
Groen. Ja, groen.
En ik had ook een aantal goede vrienden die voor mij de familiestatus hadden. Maar de rest van de wereld, dus eigenlijk bijna iedereen, was niet familie. En die kon je niet vertrouwen. Je wist nooit wat ze van plan waren. En hoe aardiger mensen tegen mij waren, hoe minder ik ze vertrouwde. Want ik had altijd het idee van, iemand die aardig tegen me is, die wil iets van mij.
En heeft iemand binnen jouw familie wel eens iets tegen je gezegd? Van, joh, loop je niet te veel op je tenen?
Ja, regelmatig.
Dat, en hoe keken je ouders er tegenaan?
Nou ja, kijk, mijn ouders die hebben natuurlijk vanaf kind al meegemaakt. En achteraf gezegd hebben ze heel veel signalen natuurlijk gezien. Alleen niet op de goede manier op dat moment geïnterpreteerd. En dat was logisch, omdat ik zelf er niks over zei.
Nee.
Als kind was ik heel erg teruggetrokken. Ik speelde heel graag op mijn kamertje met de Lego. Mijn broertje was juist tegenovergesteld. Het was heel erg druk. Dus mijn ouders hadden zoiets van, ja, dit is een heel leuk en rustig kind.
Ja. De ene is naar buiten gekeerd, de ander is naar binnen gekeerd.
Ja, maar op school, speelde alleen maar op mijn kamertje, omdat ik niet naar buiten durfde.
Maar op school, hè, tegenwoordig zou, denk ik, toch een docent wel eens een aantekening maken, die bespreken tijdens de, hoe heet dat, 5 minuten gesprekken die je regelmatig plaatsvinden.
Mm-hmm. Ja, tegenwoordig is daar gelukkig veel meer aandacht voor op de scholen. In mijn tijd was dat veel minder. Tenminste, op de school waar ik heb gezeten was dat zo. Ik heb het in beginjaren wel eens geprobeerd aan te kaarten. Maar dan was het altijd van, ja, je moet niet zo zeuren. En dan zou je het wel zelf uitgelokt hebben. En dat soort dingen. Dus daar hoefde ik ook helemaal geen steun van te verwachten.
Maar je moet ontzettend taai zijn, hè? Jouw zenuwgestel is wel behoorlijk op de proef gesteld.
Je wordt vanzelf taai, omdat je natuurlijk een overlevingsdrang hebt. Dus je wil verder, je moet verder. Dus je probeert steeds van alles te bedenken. Dat kost heel veel energie. Ja, dat klopt.
Je moet op lege banden fietsen, bij wijze van spreken.
Nou ja, je bent eigenlijk constant, was ik op mijn hoede overal voor iedereen, voor elke situatie. En dat resulteerde dus op een gegeven moment, toen ik een jaar of 30 was, dat ik weer 6 maanden thuis zat, omdat ik zwaar overspannen was. En ik heb natuurlijk zelf van alles geprobeerd om mezelf onder controle te houden. Want ik hoorde ook stemmen en dat soort dingen.
Ja.
En een van de manieren om dat onder controle te houden was om mezelf uit te putten. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk mis, want het houdt je lichaam niet vol.
Nee, je raakt uit balans natuurlijk.
Je raakt helemaal uit balans. En op een gegeven moment heb ik ook via bijvoorbeeld met alcohol dat soort dingen geprobeerd om het onder controle te houden.
Ja, dan komen we zo meteen aan, niet per se in alcohol hoor, maar ik wilde in dit hoofdstukje nog eventjes ingaan op het gezin wat je dus zelf hebt gesticht. Wanneer ben je deze kant opgekomen? Viel dat samen met het stichten van het gezin?
Ja. Mijn vrouw die komt uit Hoogvliet en we zijn in 1996 zijn we getrouwd. We zijn elkaar in 1994 leren kennen via correspondentieclub. Nou, in 1996 zijn we getrouwd omdat ik in Bodegraven werkte. En we hebben ondertussen drie kinderen. De oudste is 17, de jongste is 12. En daar gaat het op zich heel goed mee. Veel beter nu nog eigenlijk dan de periode daarvoor, zeg maar.
Dat ligt nu open.
Dat ligt nu open. We praten nu overal over gevoelens en alles met elkaar. En dat deden we daarvoor eigenlijk
nu,
niet.
Ik weet niet of je ouders nog leven. Ja. Kun je nu op een andere manier ook met je ouders praten?
Ja, we gaan veel closer met elkaar om. Kijk, onze familieband was altijd wel heel hecht. En dat is voor mij natuurlijk ook voor een groot deel redding geweest. Zou ik in een familie zijn opgegroeid waar de familiebanden heel los waren. Dan heb je nog meer het idee dat je alles zelf moet doen. Dus dat is wel voor mij een redding geweest. Alleen nu zijn die contacten zijn gewoon nog veel hechter geworden.
Ja.
Ook omdat we over het hele verleden en alles natuurlijk hebben nagepraat.
Ja. Wij gaan in het volgende hoofdstuk verder praten over de crisis en de therapie. Maar eerst gaan we luisteren naar jouw tweede muziekkeuze.
Ja, dat is het nummer Dirty Old Town van de Pogues. En dat is een nummer wat ik heb uitgekozen omdat ik het nummer gewoon mooi vind. Maar ook de zanger van de Pogues, heel apart iemand, die was meer dronken dan nuchter. Maar ondanks dat had hij toch de mogelijkheid om hele mooie muziek te maken.
Oké. Shining steel, tempered in gezellige muziek. Maar ja, we komen eigenlijk voor jouw verhaal. Dus deze plaat korten we ietsje in. Ja, de crisis. Dat was op je 40ste. Je was toen, als ik het goed heb, 15 jaar getrouwd. Wat waren de voortekenen? Of was het opeens dat het licht uitging?
Nou, het was eigenlijk een hele opstapeling, zeg maar, van factoren. Dat het gewoon steeds minder ging. Ik heb natuurlijk altijd geprobeerd verborgen te houden. Dat is...
Die ballon werd steeds groter, bij wijze van spreken.
Ja, je moet eigenlijk zien als een soort batterij die steeds verder oplaadt, totdat die vol zit. Ja, en dan als je niet kan ontspannen of wat dan ook op de juiste manieren, dan klapt dat natuurlijk op een gegeven moment. En dat ging anderen ook op een zodanige manier opvallen.
Een beetje anders in je gedrag naar mensen toe? Was je meer geprikkeld? Liet je dat merken?
Ik was, niet anders dan anders qua gedrag naar mensen toe. Ik was ook altijd heel argwanend naar mensen toe.
Maar in de omgang wel gewoon vriendelijk en aardig?
Ik was in de omgang wel zo vriendelijk en aardig mogelijk als me maar lukte, zeg maar. Want ik probeerde naar de buitenwereld altijd heel vrolijk over te komen natuurlijk. Zodat die maar niks in de gaten hadden.
En wat waren nou die barsjes die er ontstonden?
Kijk, het drankmisbruik bijvoorbeeld. Dat was op een gegeven moment niet meer natuurlijk te verbergen.
En wist je vrouw ervan?
Achteraf gezien zegt ze wel van, dat heeft ze toen destijds ook al een aantal keer aangegeven. Ze merkte ook vaak als ik uit mijn werk kwam dat ik echt helemaal op was. Ze heb ook regelmatig natuurlijk gevraagd van, is er wat aan de hand of wat dan ook. Maar ja, ik zei altijd, nee, er is niks aan de hand.
Nee, dat was je modus.
Daarom. Dat was mijn overlevingsstrategie om maar net te doen of er niks aan de hand was. Ja, totdat dat eigenlijk niet meer vol te houden was. En toen is er op een gegeven moment het hele balletje gaan rollen. Eigenlijk binnen een week, zeg maar, is dat allemaal gaan rollen. Contact met de huisarts. Daar ben ik toen volgens mij op een maandag of een dinsdag geweest. Dat verhaal was zo onsamenhangend wat ik daar vertelde. Die zei van, ik kan hier niks mee. Neem een paar dagen rust en dan kom vrijdag weer terug. In die tussentijd heb ik bijvoorbeeld ook met onze dominee hebben contact gehad om op die manier ook steun te krijgen. En de tweede keer bij de huisarts, toen kon ik redelijk rustig mijn hele verhaal doen, eigenlijk mijn hele levensgeschiedenis vertellen. En die heeft meteen een spoedverwijzing naar de GGZ uitgeschreven.
Ja.
Nou duurde dat naar mijn zin nog veel te lang allemaal, want...
Je was er toen wel klaar voor om je verhaal toen, echt helemaal op te spuien,
ik was er toen helemaal klaar voor, inderdaad, om hulp te krijgen. En ja, dan duurt elke dag dat je moet wachten, duurt te lang eigenlijk voor je. Dus ik heb daar toen steeds ook heel erg achteraan gezeten. En zo is het balletje bij de GGZ gaan rollen. We kregen een case manager toegewezen, verschillende gesprekken mee gehad. Mijn vrouw is ook altijd mee geweest. Gesprekken met psychiater, verschillende psychologische onderzoeken hebben gehad. Mijn moeder is bijvoorbeeld ook een keer mee geweest met een gesprek om de jeugd en de kinderjaren verder door te spreken. En toen uiteindelijk na 5 maanden konden ze de diagnose stellen. Dat heeft een tijd geduurd. Enerzijds omdat het, ik was nogal een ingewikkeld probleem. Omdat het al zo lang duurde natuurlijk. En anderzijds omdat ze heel veel psychische klachten lijken gewoon op elkaar. Dus ze willen wel de juiste diagnose stellen.
Worden.
Ja, om natuurlijk uiteindelijk de juiste vorm van hulp te kunnen starten.
En hoe waren die 5 maanden voor jou? Dat was denk ik wel een periode van, denk ik, hoofdzakelijk opluchting.
Ja, die 5 maanden waren aan de ene kant heel erg opluchting. Omdat je niet meer het idee had van, ik moet iets zelf alleen doen. Ik kon mijn verhaal vertellen. Dat was de grootste opluchting al. Dat je richting je vrouw en je familie je verhaal eigenlijk kon doen. Je had niet meer het idee van, ik moet de strijd alleen voeren. Andere kant was het natuurlijk ook heel zwaar. Omdat je alles moest gaan oprakelen. Alles wat je natuurlijk heel diep had weggestopt. vanuit je kinderjaren, vanuit je jeugdjaren, moest allemaal boven tafel komen.
Dat alles ingepakt en dan moest je het nog uitpakken, ook wat je zo zorgvuldig had afgeschermd.
Ja, ja, klopt, want dat zat er natuurlijk allemaal, alleen daar had ik nooit over gepraat. En ja, dat moest allemaal naar boven komen.
En wanneer begreep jij zelf dat de oorzaak voor een belangrijk deel zat in het wegstoppen van gevoel en van angsten?
Kijk,
was het al voordat de therapie begon? Of later?
Ja, kijk, dat idee heb ik natuurlijk altijd wel gehad. Want in eerste instantie, ik dacht eigenlijk natuurlijk gewoon bij mezelf altijd, ik ben gewoon gek. Ik heb zoiets raars, dat heeft niemand. En,
moet je niet mee te koop lopen.
Daar moet je niet mee te koop lopen, daar moet je niet mee naar buiten komen. Want dit is zoiets raars, dat heeft nog niemand ooit gehad. Dus daar is ook geen hulp voor mij. Totdat ik bij de GGZ kwam en bij de case manager in het eerste verhaal, die vertelde al van, joh, ik krijg hier wekelijks mensen met dezelfde klachten over de vloer. En we hebben altijd wel een vorm van hulp om daar iets mee te kunnen doen. Dus dat was ook voor mij alweer een hele opluchting van, hey, ik ben niet de enige die die soortgelijke problemen heeft. En de grootste opluchting kwam op een gegeven moment toen eigenlijk de echte diagnose gesteld kon worden. Klinkt misschien heel raar, omdat het best een vrij heftige diagnose is. Want ik heb vier verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornis. Een daarvan is borderline bijvoorbeeld, maar ook paranoïde persoonlijkheidsstoornis.
Als gevolg van, of zeg maar in je genen?
Het is een stukje genetisch, maar een groot deel is als gevolg van inderdaad. Want vooral borderline en paranoïde persoonlijkheidsstoornis, die worden grotendeels gevormd door alles wat je in je jeugdjaren meemaakt. En daarnaast had ik een, wat ze dan technisch noemen, een obsessieve compulsieve impulscontrolestoornis. Obsessief, dat zijn dwanggedachten, en compulsief zijn dwanghandelingen. En gewoon een algemeen probleem om met stress om te kunnen gaan. Dus de psychiater zei toen ook van, het is best een heftige diagnose, maar voor mij was het wel een soort bevrijding. Want het was nu duidelijk, oké, dit is wat ik heb. Ja. Ik ben niet gewoon gek.
Stond op
ik
heb iets. Het werd erkend.
Het werd erkend.
Ja, deskundigen die zeiden, dat heb je.
Ja, dat klopt. Ook een gesprek bijvoorbeeld met een psycholoog die uit ging leggen wat die diagnose precies inhield. Nou, de symptomen die ze daarbij vertelde, ik zei al tegen haar, dit is gewoon hoe ik mijn hele leven heb gevoeld. Dus dit is inderdaad wat ik heb. En omdat ik wist wat ik had, kon er ook iets aan gedaan worden.
Ja, ja, je kon eigenlijk goed in gesprek gaan vanaf dat moment.
Ja, er was een therapie. Dus.
Nou, daar gaan we zo meteen over verder.
Ja. Yeah.
Wat gaan we nu beluisteren?
We gaan nu luisteren naar een nummer van Fish. A Gentleman's Excuse Me van het album Vigil in a Wilderness of Mirrors uit 1990. Nou, luisteraars weten dan misschien niet, Fish, dat is de vroegere zanger van Marillion geweest. En dat is een zanger die ik echt heel erg waardeer. Enerzijds omdat hij echt muzikaal subliem is, maar ook textueel echt subliem gewoon is.
Oké, ben benieuwd.
Dancing. waltzes, your reflection in the mirror that you flirt with as you glide across the floor. But if I told you the music's over, would you want to hear that your dance card is empty, that there's no one really there? Do you still believe in Santa Claus? There's a millionaire.
Ja, we zijn weer terug bij het gesprek met Ronald van Assen. Die vertelt over de crisis in zijn leven toen hij 40 was en wat er daarna gebeurde. En dan zijn we dus inderdaad beland, de therapie die hij ging volgen. Kun je er iets over zeggen?
Ja, dat was schematherapie, zo heet dat dan. Officieel heet het op zijn Engels, of schema-modus-therapie is het eigenlijk. Het was een therapie waarvan we keken van, zou dat bij mij passen? Want er zijn natuurlijk verschillende vormen van therapie. Dus de therapeut wist ook niet precies welke vorm het beste bij mij zou passen. Alleen, schematherapie sloeg meteen zo aan. Het is een therapie waar je in eerste instantie gaat kijken van, wat zijn nu eigenlijk de triggers waarom bepaalde dingen misgaan? Want dat was natuurlijk vaak het punt. Bepaalde handelingen, gewoon alledaagse handelingen, bijvoorbeeld boodschappen doen, zeg maar. Dat kon een heleboel keer goed gaan. En dan ineens kon er een enorme paniek opkomen, waardoor ik dus bijvoorbeeld linea recta naar huis...
En kon je dat dan verbinden met een incident of iets om je heen, wat er gebeurde? Wist je dan op dat moment, hè, voordat je therapie ging...
Voordat ik in therapie ging, niet. En dat was eigenlijk het hele enge eraan voor mij. Omdat dingen zomaar, voor mijn gevoel, willekeurig konden gebeuren. Ja. Dingen konden willekeurig misgaan. Kon je er ook nooit grip op krijgen.
Nee.
En op het moment dat de gebeurtenis misging, ging je dat maar ontwijken. Want ja, je had altijd het idee, volgende keer kan het weer ineens misgaan.
Je maakt jezelf maar smaller en smaller, hè, op die manier.
Ja, klopt. Heel veel dingen die je eigenlijk zou willen doen, deed je niet meer. Puur uit angst van, ja, je weet nooit of er paniek of wat dan ook optreedt.
Maar dat veranderde dus. Toen jij ging opschrijven wat je elke dag deed, waar je tegenaan liep. En wat de gebeurtenis bij jou opriep. Zeg ik het zo een beetje goed?
Ja. Klopt. Voor de therapie moet je een, wat ze dan noemen, cognitief dagboek bijhouden. Elke keer als er dus iets misging, ging je opschrijven van, omschrijven wat is de gebeurtenis waar het om ging. Wat dacht je op dat moment? Wat voelde je op dat moment? Wat was je gedrag? Ja. Hoe had je je willen gedragen?
Ja.
Welke schema's zijn er actief geworden? Dus welke valkuilen eigenlijk zijn er?
En dat noteerde je gewoon elke dag, 's avonds?
Elke keer eigenlijk als er iets misging, dan... Ja.
Zo'n bepaalde angst over je kwam.
Ja. Ik had ook een opschrijfboekje altijd bij me, om meteen aantekeningen te kunnen maken. En ja, dat paste eigenlijk zo goed bij mij. Het was natuurlijk enerzijds analyseren wat er zich in je hoofd afspeelt. Omdat je ook altijd moest kijken van, kan je een link met het verleden bijvoorbeeld vinden? Dat je zo'nzelfde gedachte had of eenzelfde gevoel had.
Ja, die functie had het ook, dat je dan gelijk eventjes zelf terug kon kijken.
Ja, want eigenlijk alles wat we in het heden doen, wordt eigenlijk bepaald door ervaringen uit het verleden. Zo werkt dat bij iedereen. En dat moest ik allemaal omschrijven. En dat ging eigenlijk zo goed dat mijn therapeut op een gegeven moment eigenlijk voor de lol zei van, jij kan het zo goed omschrijven, je zou dat eigenlijk uit moeten geven.
Ja. En dat is gebeurd, hè?
Dat is gebeurd op een gegeven moment. Kijk, die therapie, de eerste stap is dus inderdaad bij jezelf gaan ontdekken wat zijn de triggers. Als je dat eenmaal onder controle hebt en goed voor jezelf weet van, oké, waar loop ik nu in de praktijk tegenaan en hoe komt dat, kan je er ook iets aan gaan doen.
Ja. En dan moest je opschrijven wat jouw ideale reactie zou zijn.
Wat mijn ideale reactie, hoe ik me had willen gedragen, dat ga je op een gegeven moment proberen ook in de therapie. Dat is een hele zware periode, want je hebt natuurlijk een automatisme. Ja. En automatisch gedrag is vaak vluchtgedrag, of vermijdingsgedrag.
Ja, dus je moet
en nu ga je er bewust tegenin.
Ja, ja, ja.
En daar had de therapeut ook voor gewaarschuwd van, dan moet je niet gek van op gaan kijken, want dat enge gevoel zal dan nog heviger worden.
Als het zo makkelijk was, dan... Hè?
Dan was het ook makkelijk om er weer vanaf te komen.
Dus... En nou heb jij 7 schema's, hè?
Ja, 7 schema's.
Kun je die eens noemen?
Ik weet ze... bijna uit mijn hoofd. Belangrijk schema is verlating. Dus het idee van bang dat je iedereen zal verliezen uiteindelijk. Wantrouwen uiteraard, heb ik al een paar keer genoemd. Dus dat je denkt dat iedereen misbruik van je zal maken. Hmm. Sociaal isolement. Je hebt natuurlijk het idee van, hey, ik ben anders dan anderen. En daarom zullen anderen mij ook anders behandelen. Mm-hmm. Onderwerping is een belangrijk schema. Je eigen mening probeer je eigenlijk weg te stoppen, want die doet er niet toe. Uit angst eigenlijk voor de ander. Want als jij voor jezelf opkomt, ja, dan ben je bang voor de reactie van de ander. Dat heeft ook zelfopoffering, is ook een van die schema's. Dat heeft daar eigenlijk ook mee te maken. Anderen die je zwakker ziet als jezelf, daar wil je alles voor doen. Ook weer in de hoop dat anderen je aardig vinden. Emotionele geremdheid, dat is ook een belangrijk schema. Ja, dat is natuurlijk een schema wat eigenlijk alles in stand houdt. Want omdat je je emoties niet durft te tonen naar de buitenwereld, hoop je alles maar
dat
op.
Dat is eigenlijk de samenvatting van
dat
alles.
Dat is eigenlijk, en meedogenloze normen, zoals het in de therapie wordt genoemd, dat is eigenlijk het perfectionisme. Dat je voor jezelf zo'n hoge lat eigenlijk legt die onbereikbaar is om maar te voldoen aan je eigen verwachtingen en aan de verwachting van anderen.
Ja, ongelooflijk, hè?
En ja, dat zijn dus iedere keer kan je bij elke gebeurtenis kon je eigenlijk een aantal van die schema's ontdekken voor jezelf.
En in jouw boek, 40 dagen, 40 angsten, beschrijf jij na de inleiding 40 dagen met 40 verschillende dagen waar je tegenaan loopt, wat dus eventjes fout gaat, maar waarin je dan toch op een gegeven moment uiteindelijk ziet van, oh ja, daar ligt het aan, dat was de trigger.
Ja, het is eigenlijk die hele analyse die we voor de schematherapie deden, dus die cognitieve dagboeken, die ben ik in een meer verhalende vorm gaan schrijven, omdat ik heel vaak de vraag kreeg van mensen om me heen van, wat houdt een persoonlijkheidsstoornis nou eigenlijk in de praktijk in?
Zeg dat eens in gewone woorden.
Ja, dat is heel moeilijk om even te omschrijven. Er is natuurlijk op internet heel veel over te vinden wat de symptomen bijvoorbeeld zijn, maar dat zegt nog niks. Bijvoorbeeld een symptoom als wantrouwen, dat zegt niks van wat houdt dat nu in iemands leven in de praktijk in?
Het was inderdaad verstandig om het in, of praktisch moet ik zeggen, om het in een voorbeeld te verpakken.
Ja, klopt. En vandaar dat dus 40 alledaagse situaties, echt situaties die gewoon iedereen zal herkennen.
Ja, je had er eentje dat je in de tuin was, eerst alleen. En toen kwam er ergens uit een huis iemand die ook zijn tuin inging. Mm-hmm. En toen dacht jij, ik krijg waarschijnlijk kritiek op de manier waarop ik hier bezig ben. Laat ik maar naar binnen gaan.
Ja, dat klopt.
Klopt dat?
Ja. Dat klopt helemaal. Dat was een van de eerste dagen die ik inderdaad beschreven heb in een boek. Ja, dat is een situatie die iedereen natuurlijk wel weet. Van, ik ben in de tuin en een buurman komt naar buiten.
Ja.
En dat riep bij mij op dat moment zo'n angst op. Enerzijds misschien geeft hij wel kritiek op mij omdat mijn tuin niet mooi genoeg is. Dus ja, dat is dat perfectionisme.
Ja.
En anderzijds ook van gewoon angst voor de persoon zelf.
Ja.
Dus mijn reactie was, hup, naar binnen gaan en wachten tot de persoon weer weg is.
En heb je dat toen ook in dat verhaaltje kunnen herleiden?
Je gaat natuurlijk kijken van wat zijn de schema's die daarbij horen. En volgens mij was bij deze niet direct echt een link met het verleden te vinden. Bij sommigen zijn echt heel duidelijk links, bijvoorbeeld met pestgedrag of zo, te vinden.
Ja.
Deze is gewoon echt ook dat wantrouwen van, iemand zal wel iets tegen mij willen gaan zeggen.
Je had er ook eentje dat je in een bouwmarkt was of ergens anders. En dan had je maar één plant had je op de band gezet.
Ja,
toen dacht je, nou, dit zullen ze wel belachelijk vinden dat ik maar die artikel koop.
Ja, ja, nou, dat is inderdaad dat sociaal isolement bijvoorbeeld. Dat je het idee hebt van, hé, ik ben anders dan anderen. Mensen zullen dat weer heel raar vinden dat ik nu maar één artikel
heb. Iedereen is normaal behalve ik.
Ja, ja.
Nou, laten we dat even laten bezinken met de volgende muziek.
He's lost on some horizon, and suddenly
Deze uitgezocht?
Nou, eigenlijk om twee redenen. Om het stemgeluid van Kate Bush, wat gewoon natuurlijk in feite heel bijzonder is. En ook om de titel van het nummer, want dit was The Man With The Child In His Eyes. En dat vind ik wel iets moois, want de titel, het nummer gaat erom dat eigenlijk in iedere man iets van de jeugd overblijft, iets kinderlijks overblijft. En dat heeft natuurlijk alles met dit onderwerp te maken. Alles eigenlijk ook wat je uit het verleden meeneemt, blijft zichtbaar, ook al ben je volwassen.
Ja, mooi.
Dus vandaar dat ik het wel een toepasselijk nummer vond.
We komen aan het laatste hoofdstuk van dit interview. Is er een leven na een crisis? Ja, zeker.
Ja.
Want je bent schrijver geworden.
Ja, dat klopt.
We noemden al het boek 40 dagen, 40 angsten.
Ja.
Maar vrij kort daarna heb je een tweede boek gepubliceerd.
Ja, een dag daarna is eigenlijk het tweede boek uitgekomen.
Heb je een dag geschreven?
Nee, dus, nee hoor, nee, zo snel schrijf ik niet. Ik schrijf wel snel, maar niet zo snel. Nee, dat boek lag al langere tijd bij verschillende uitgevers. En de omstandigheden is het eigenlijk precies een dag daarna uitgekomen.
En hoe heet het?
Dat heet Bijbelse Psychiatrie. En dat is een boek waarin ik eigenlijk parallellen probeer te trekken vanuit de tijd uit de Bijbel met de hedendaagse psychische ziektes. Er staan ook verschillende tips in voor mensen die iemand kennen die bijvoorbeeld een ziekte heeft, hoe ze daarmee om kunnen gaan. En het vertelt voor een heel groot deel hoe het geloof eigenlijk een steun voor ons is geweest de afgelopen jaren.
Ja. En dan heb ik uit een hele goede bron vernomen dat er op dit moment zelfs twee boeken in de pijplijn zitten.
Ja. Dat klopt, die heb ik ook al geschreven, die liggen bij uitgevers. Eén boek, dat heet De Acht Poorten en dat is een jeugdroman wat zich in de 17e eeuw in Delft afspeelt. Tenminste, het begint in het heden.
Eén van jouw vorige levens.
Eén van mijn vorige levens. het begint in het heden en het gaat naar de 17e eeuw toe. En een tweede boek, dat is een heel bijzonder boek wat ik heb geschreven, gaat ook over Delft. Het is een misdaadboek. Het lijkt misschien een beetje de zoveelste kloon van Baantje bijvoorbeeld, van een oude regisseur met een jonger hulpje. Het is een heel spannend boek, maar het gaat er ook om over de hoofdpersoon die tijdens zijn werkzaamheden PTSS, posttraumatisch stressstoornis, oploopt. Ja. Hoe die daarmee omgaat en hoe die weer zijn leven op de rit probeert te krijgen.
Dat kun jij wel aardig invoelen en beschrijven natuurlijk.
Ja, daarom was het ook zo leuk om te schrijven voor mij.
Jij noemde net als tweede boek Bijbelse Psychiatrie. Wat heeft het geloof voor jou betekend in de crisis?
Eigenlijk heel veel. Daar hebben we heel veel houvast aan gehad. Ook gesprekken die we met de dominee hebben gehad, maar ook op heel veel praktische vlakken heeft het gewoon heel veel houvast gegeven.
Ik wil nog een paar dingen noemen. Je bent ook actief voor de stichting Samen Sterk Zonder Stigma.
Ja, dat klopt.
Wat wil die stichting?
Dat is een organisatie uit Amersfoort en die heeft eigenlijk maar één doel. Te komen tot een samenleving waarin iedereen gewoon open kan zijn over zijn of haar psychische problemen.
Alsof het een griep.
Ja, eigenlijk moet het net zo normaal zijn over je psychische beperkingen te praten als over je lichamelijke beperkingen. Dat is algemeen geaccepteerd, maar vaak zodra je over psychische beperkingen komt te spreken, ja, dan komen er allerlei vooroordelen. Komen er naar,
en daar is ook een website van.
Die hebben ook een website inderdaad. Volgens mij heet die gewoon ook samensterkzonderstigma.nl. We werken met ambassadeurs. Ik ben ook een van de ambassadeurs, presentatieambassadeur. Het zijn allemaal vrijwilligers die er werken. Die allemaal een psychische achtergrond hebben.
Ja.
Heel verschillende pluimage, maar daarin vinden we elkaar dus wel.
Ja. Ja, je kunt uit de eerste hand natuurlijk vertellen wat het is.
Ja, omdat we ook gewoon gemerkt hebben van dat openheid ook weer leidt tot openheid. Op het moment dat je zelf open bent over dingen die je hebt meegemaakt en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat andere mensen ook het idee hebben van oké, nu kan ik ook met mijn verhaal komen.
Jij bent dus ook huisman. En klopt het dat jij nu zeg maar veel pauzes inlast tussen aardappelschillen en boodschappen doen, bedden opmaken, stofzuigen?
Ja, inderdaad. Ja. Ik doe het hele huishouden. En kijk, een van de dingen die je natuurlijk ook leert eigenlijk in het hele herstelproces is, je hebt op bepaalde momenten gewoon rust nodig.
Ja.
Ik ken mijn lichaam tegenwoordig heel goed. Ik weet wanneer mijn lichaam aangeeft van oké, jongen, je moet nu even rustig aan gaan doen.
Ja.
De ene dag kan je veel meer aan dan de andere dag. Dat heeft iedereen natuurlijk. Alleen dat moet je ook heel serieus nemen. En op het moment dat je merkt van ik ben met een bepaalde activiteit bezig. Joh, het lukt nu niet. Dan kan je boos worden op jezelf of wat dan ook. Of door blijven gaan. Nee, dan moet ik dus gaan ontspannen.
Ja.
En een van de dingen om te ontspannen is gelukkig schrijven voor mij.
Ja, dat werkt dan weer mooi. Hè? Dat versterkt elkaar. Maar je hoeft dus niet meer op je tenen. Je hoeft je niet meer te bewijzen.
Nee, dat wil ik ook niet meer. Want dat is ook een van de dingen die ik geleerd heb in die jaren. Van het is helemaal niet nodig.
Dan zou je dus weer opnieuw in een valkuil terechtkomen.
Ja.
Wil je zelf nog iets toevoegen?
Nou, wat ik wel nog belangrijk vind om even te zeggen. Ook een oproep naar de luisteraars. Van zit je zelf ergens mee? Loop je tegen dingen aan? Wat dan ook. Kom er gewoon mee, wees er open over. Zolang je zelf niks erover zegt.
Je
hoeft niet meteen naar een huisarts te rennen of wat dan ook. Maar praten met elkaar over, want praten is eigenlijk een van de beste medicijnen die er is.
Tot zover het gesprek met Ronald van Assen. Ik noem nog even het boek dat hij schreef. Het is getiteld 40 dagen, 40 angsten. En is via iedere boekwinkel te verkrijgen, dan wel te bestellen. Vanavond om 7 uur kunt u dit programma opnieuw beluisteren. Evenals morgenavond om 6 uur en maandagochtend om 10 uur. Graag tot de volgende keer.